Het welkom geldt heel in het bijzonder ook dominee Westerink, die de verre reis naar hier heeft gemaakt om vanavond met ons te spreken over het thema van de gevallen engelen. We zouden haast kunnen zeggen een voortzetting op de lezing die hij het vorig seizoen heeft gehouden in ons midden over de dienst der engelen. We zijn dankbaar dat u ook deze vervolglezing hier wilt geven, omdat ook over dit thema toch vanuit de schrift heel wat te zeggen is en dit thema ook zeker niet aan actualiteit inboet in onze dagen. We willen beginnen met te zingen uit Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen. Psalm 68, het 11e vers. Samen de Heere om zijn zegen bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel. U bent het die ons zo kort na de zondag vanavond hier weer doet samen zijn in het verband van de cursus geestelijke vorming. En wij mogen uw grote naam daar ootmoedig voor danken. Dat u het ons geeft, Heere, dat wij ook door de week mogen samenkomen rond uw woord. En dat u ook op een avond als deze tot ons wilt komen door middel van de opening van de schriften. Heere, u bent het die ons daartoe de vrijheid en de gelegenheid geeft. En u bent het die ons zo ook vanavond de gezondheid en de krachten hebt gegeven om bijeen te zijn rond uw woord. En daar zeggen wij uw grote en heerlijke naam eerbiedig dank voor. En als wij dan gereed staan om uw woord te lezen, en als vanavond dan in zonderheid ook stilgestaan zal worden bij het werk en de persoon van de vorst der duisternis, dan hebben we ook als het gaat om deze dingen zo nodig de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Want het is toch uw Geest die ons in al de waarheid leidt. Het is uw Geest die het licht van het woord in alle klaarheid doet schijnen. En die zo ook licht laat vallen over de vorst der duisternis, over de werken van de duisternis en over al wat uit het rijk der duisternis naar voren komt. En dan dragen wij de lector van deze avond, dominee Westerink, aan u op. Heere, geeft u hem in het bijzonder ook uw genade, uw ondersteuning, uw tegenwoordigheid, opdat hij ook in klaarheid en in helderheid mag spreken. En geeft u ook ons een oor om te luisteren, een verlicht verstand, een ontvankelijk hart, opdat ook de boodschap die vanuit deze dingen tot ons komt, door ons verstaan mag worden in het hart. En Heere, geef dat wij dan dwars door al deze dingen heen, bovenal ook mogen zien op hem, die de macht van de duisternis heeft overwonnen, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in zijn verzoenend lijden en sterven op Golgotha's kruis. Heere, als wij zien op datgene wat er van nature leeft in onze harten, en als wij ook zien op de openbaring van de macht der duisternis rondom ons, maar bovenal als wij ons oor ook te luisteren leggen in de schriften en daaruit verstaan dat hem ook in het laatste der dagen grote macht gegeven zal worden, dan kunnen wij bezet zijn met angst en vrees. Want wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood, zingt de dichter. Maar Heere, wij bidden u, geef dat wij dan ook hem mogen zien, die de kop van de slang heeft vermorzeld en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde en die gekomen is om de werken van de duisternis te verbreken. Heere, dat dat werk in onze harten plaats mag vinden en voortgang mag hebben. En dat dat werk ook voortgang mag hebben onder ons land en volk, maar ook in het geheel van deze wereld. En daarom bidden wij het eerbiedig van u. Geef dat uw koninkrijk komen en dat uw wil geschieden, opdat uw naam in alles worden verheerlijkt. Heere, zegent u ook alle die met ons meeluisteren thuis. Geeft u ook daar uw genadige tegenwoordigheid, ook aan hen die op een later tijdstip ook deze avond nog zullen beluisteren via de cassetterecorder. En geef dat alle dingen mogen uitlopen op uw lof en op uw eer, Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen zijt tot in eeuwigheid. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Op verzoek van dominee Westerink lees ik ter opening van deze samenkomst Openbaring 12. Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zou voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hen geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden aan onze God. En de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden, en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de lezing van Gods woord, mede ter inleiding op de lezing die dominee Westerink nu voor ons hoopt te houden over de gevallen engelen. Ik geef u daartoe graag het woord.
Beste vrienden, na de lezing die ik vorig jaar hield, door meneer Reugrok, die herinnerde daar al aan over de dienst van de goede engelen, belde meneer Van der Hoorn mij op en hij zei, nou ben je wel verplicht om ook nog een keer over de gevallen engelen te komen spreken. Dus ik sta hier vanavond vanwege een verplichting volgens hem, laat het zo mogen zijn dat u niet de indruk hebt dat het voor mij zwaar valt, maar dat het ook wel een beetje liefdedienst is. Goede herinneringen aan de vorige avonden gaven mij vrijmoedigheid om al gauw ja te zeggen. Wij willen dus vanavond samen nadenken over wat Gods woord ons zegt over de Satan en de gevallen engelen. En ter inleiding daarop wil ik met u lezen wat onze belijdenis daarover zegt. Op een hele duidelijke manier vindt u dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, een gedeelte van artikel 12. Dat is ook eigenlijk het enige deel in onze belijdenis waar zo nadrukkelijk over de val van de engelen gesproken wordt. Ik wil dat met u lezen. Ik begin dan midden in het artikel waar staat, hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Dat hebben we dus de vorige keer samen gezien. En dan volgt, van welke sommigen van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat ze vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars, loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwalingen der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat ze verdorven zijn geworden. Een niet zo heel erg opgewekt onderwerp zou je kunnen zeggen dat vanavond onze aandacht vraagt. Een onderwerp waar heel veel mensen de schouders over ophalen, dat geldt trouwens ook als het gaat over de goede engelen, zagen we een vorige keer al. Maar nog veel meer als het over kwade engelen gaat, dan beschouwt men dat als bangmakerij, als achterhaalde vormen van bijgeloof uit de tijd dat de mensen nog allerlei verklaringen moesten geven voor allerlei onverklaarbare verschijnselen. In elk geval een onderwerp dat onze aandacht vandaag bepaald niet meer hoeft te hebben, al heeft dominee Ruigrok terecht in zijn welkom al gezegd dat het een onderwerp is dat juist vandaag weer brandend actueel is. Geen opgewekt verhaal. Maar wel, als u goed luistert vanavond, en dat is in elk geval wel mijn bedoeling, een onderwerp dat ons heel nadrukkelijk laat zien. De noodzaak van de kennis van de Heere Jezus Christus. De noodzaak een toevlucht tot Hem te nemen en een schuilplaats te vinden onder zijn vleugelen. Ook wanneer we nadenken over wat de Bijbel ons zegt over de Satan en zijn trawanten, dan gaat het ten diepste over die Bijbelse boodschap waarvan Johannes in zijn evangelie al schrijft dat de Heilige Geest, die de auteur van de schriften is, in alles is gericht op de verheerlijking van Christus. Christus in zijn noodzakelijkheid, Christus in zijn dierbaarheid. Het gaat in alle opzichten vanavond om dat ene, beste vrienden, naar Jezus heen, omdat u alleen bij Hem een schuilplaats vindt tegen deze geweldige, machtige, maar door Christus verslagen vijand. Daarom een opwekkend woord om naar Christus te vluchten, een opwekkend woord ook om de listen van de Satan te onderkennen, zoals Paulus dat in zijn brieven heel nadrukkelijk schrijft. Wij leven immers in vijandig gebied. Wij leven aan het front, in het strijdperk, waar de strijd van de geesten wordt gestreden en waar het nodig is te weten wie de vijand is, waar hij zich bevindt, over welke wapens hij beschikt, van welke tactieken hij gebruik maakt. En het is niet voor niets dat de Heere in zijn woord daar toch bij nader inzien ons heel wat over te zeggen heeft. Juist om ons toe te rusten voor die strijd met die geestelijke donkere machten. En dat is dan de derde opwekking, niet alleen naar Christus te vluchten, niet alleen de listen van de vijand te onderkennen, maar in die geestelijke strijd de Heere te vragen om de enige wapenrusting waarin een mens staande kan blijven in deze strijd, de wapenrusting Gods, die in de smidse van de hemel gesmeed is en die verkrijgbaar is daar waar een zondig mensenkind met een beroep op het werk van de Heere Jezus er de Heilige Geest om vraagt, de wapenrusting waardoor een mens staande kan blijven in de boze dag. En daarmee heb ik eigenlijk meteen al duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk is om ook over dit minder aangename onderwerp na te denken. Je zou natuurlijk ook vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, ik heb vorig jaar ook al zoiets gezegd, het feit dat de Heere in zijn woord erover spreekt moet voor ons al voldoende reden zijn om erover na te denken. Heel de schrift is immers van God ingegeven en is nuttig en noodzakelijk tot onderwijzing en tot wederlegging en tot vermaning. Maar, laat ik het vanavond zo mogen zeggen, in het bijzonder voor kerkmensen, en zo zitten we vanavond denk ik allemaal hier, al zijn we dan van verschillende denominaties, voor kerkmensen is het bijzonder nodig om na te denken over deze grote vijand, zijn optreden en zijn wapens. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die geschreven is bij het licht van de brandstapels en onder de dreiging van de schavotten, heeft niet voor niets geschreven dat die vorst der duisternis vooral loert op de kerk en op ieder lidmaat van die kerk. Hij is erop uit om de lidmaten van de kerk, waar het mogelijk is, met zijn listen te vangen, in zijn strikken mee te slepen en als het zal kunnen, voor eeuwig mee te nemen naar het verderf. En daarom, juist als je kerkmens bent, juist als je lidmaat bent, misschien moet ik het nog sterker zeggen, vooral als je een levend lidmaat van de kerk bent, is het zo dringend noodzakelijk om te weten van de Satan, zijn trawanten en zijn tactiek. Er is een heel oud gezegde, als de duivel door het dorp gaat, dan gaat hij twee keer om de pastorie. Broeders, dat mogen we ons voor gezegd houden. Men wil daar maar mee zeggen, juist daar, waar de Heere met zijn woord en met zijn geest wil werken, juist daar, waar de frontlijnen van het koninkrijk der hemelen liggen, daar is die er altijd op uit, om dat werk van God zo al niet te vernietigen. Diep in zijn hart weet Satan dat hij dat niet kan, maar dan toch afbreuk te doen, te beschadigen, te onteren, en hij heeft daar alle mogelijke methoden voor. En die duivel die is in bepaalde tijden van de geschiedenis vooral actief. Hij is actief wanneer het koninkrijk der hemelen ten hoogste zijn activiteit ontplooit. Niet voor niets leest u veel over de Satan en zijn werk in de dagen dat de Heere Jezus op aarde rondwandelt en de duivel wel weet. Nog gaat de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad naar zijn climax. Maar ook in andere tijden van geestelijke opwekking van de reformatie toont de duivel zijn grote activiteit. Denkt u maar om één voorbeeld te noemen aan de geschiedenissen die we kennen uit het leven van de grote reformator Maarten Luther, die meermalen oog in oog met de duivel heeft gestaan of gezeten en die met die duivel in eigen persoon heeft gevochten. We kennen van kinds af dat verhaal van Luther die de duivel die inktpot naar zijn grijnzende hoofd smeet. We weten van die hele persoonlijke worsteling die Luther met de vorst der duisternis had. En wanneer u op dat moment zou zeggen, nou dan zullen wij er vandaag wat minder last van hebben, want wij leven nou een keer niet in een tijd van geestelijke hoogconjunctuur. Integendeel, het is allemaal maar erg mager en erg doods en erg dor. Juist ook in perioden van geestelijke leegte is de Satan bijzonder actief. De Heere Jezus heeft dat in een gelijkenis eens een keer gezegd met het oog op de individuele mens. Een mens die zijn hart, zijn leven wat gereinigd heeft van een aantal dingen, maar wiens levenshuis niet bewoond is geworden door de geest van Gods genade, wiens levenshuis leeg is en schoon, eigenlijk op nieuwe bewoners staat te wachten. En de Heere Jezus vertelt hoe het einde van die mens erger is dan het begin, omdat in plaats van die ene boze geest die eruit gebezemd is, er 7 boze geesten intrek nemen, zodat het einde van die mens erger is dan het begin. Juist in een tijd van geestelijke leegte ziet de Satan zijn kansen schoon. En u ziet dat. In de geestelijke armoe en in de geestelijke leegheid van het Westen waarin wij leven. Op welke geweldige manier de Satan zijn invasie pleegt. En hoe hij langs allerlei wegen en door allerlei middelen, en je zou allerlei aanduidingen kunnen geven, probeert die leegte in het leven van die westerse mens en van die westerse samenleving te vullen. Die mens en die samenleving die het christendom achter de rug heeft, die daar doorheen is geschoten en die in het postchristelijke heidendom terecht is gekomen, waarin die mens ondertussen merkte dat je met alleen maar materiële dingen je ziel nooit kunt vullen, zodat die mens gaat vragen naar een bepaalde religieuze vulling en die dan ontvangt van hem die op die leegte, op die markt voor hem inspringt, met alle mogelijke griezelige, duistere praktijken, magnetisme, occultisme, spiritisme, New Age beweging, oosterse mystiek, house, paragnostiek. Enfin, ik noem zomaar een paar dingen die stuk voor stuk wel een onderwerp zouden kunnen vullen, maar u kunt ze zelf met meerdere aanvullen. En als dan iemand zegt, ja, maar wie gelooft er nou eigenlijk nog in het bestaan van de duivel? Dan zou je kunnen zeggen, dat is nou een van de tactieken van de vorst der duisternis. Juist een van die dingen waarin blijkt dat hij toch uiteindelijk, al is hij aan de ene kant de aap van God, toch ook volkomen tegengesteld werkt aan God. Terwijl de Heere erop uit is om een mens die hem is kwijtgeraakt met zichzelf bekend te maken. Die mens voor zijn aangezicht te trekken, zodat die mens God zal leren kennen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Werkte Satan heel graag in de duisternis, onopvallend, zodat men niet in de gaten heeft dat hij er is en dat hij het is die achter dat alles woelt en werkt. Noodzakelijk om erover na te denken, omdat Gods woord ons zo indringend waarschuwt. Denk maar aan een woord uit 1 Petrus 5, ziet, de Satan gaat er ons als een briesende leeuw zoekende wie hij zal mogen verslinden. En in deze lijdenstijd horen we dan als het ware die Petrus, die daar zelf ondervinding van heeft gehad, in de nacht waarin hij zijn meester verloochende, toen hij dat aanvankelijk niet door had, ondanks de waarschuwing dat Satan hem als de tarwe zifte. En geleerd door die ervaring waarschuwt hij voor die briesende leeuw. En in Openbaring 12 hebben we gelezen over de draak die uit de hemel geworpen is, die de vrouw en haar zaad vervolgt. En hebben we die indringende waarschuwing gehoord, die ons alleen al op onze hoede doet zijn, vee de aarde en de zee en die haar bewonen. Want de Satan is tot haar afgekomen, met grote toorn, met grote grimmigheid, wetende dat hij maar een korte tijd heeft. Het wee heeft over de aarde geklonken. Als gewaarschuwde mensen moeten we voor twee tellen. Waar is die duivel eigenlijk vandaan gekomen? Dat is een eerste vraag die we moeten proberen te beantwoorden. Wij komen zijn activiteit in elk geval al in het begin van de Bijbel tegen, in Genesis 3. Al wordt de duivel daar zelf, als u goed leest, op geen enkele manier bij name genoemd. Zijn werktuig, de slang, listiger dan alle dieren van het veld, die komen we daartegen. En vanuit het vervolg van de schriften is het volkomen duidelijk dat achter die slang de duivel zit die van dit instrument gebruik maakt. Toen was hij er dus al. Het is ook duidelijk dat hij niet zomaar in de goede schepping van God terecht is gekomen. Alleen, wanneer wij proberen erachter te komen hoe dat nou precies gegaan is, en wanneer wij proberen die duivel te traceren, dan blijkt dat nog niet zo gemakkelijk te zijn. Het is niet helemaal vreemd dat de manicheeën, die in artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis worden genoemd, en onder wier invloed de kerkvader Augustinus jarenlang geleefd heeft, dachten dat het kwaad een zelfstandige macht was, naast God, los van God, zodat er als het ware twee sporen vanaf het begin liepen. Augustinus heeft een hele tijd daarin een verklaring gevonden die zijn verstand bevredigde. Een verklaring voor het antwoord op de vraag van waar het kwaad. Maar als we in de Bijbel lezen, dan ontdekken we dat er toch een ander antwoord is. Gelukkig wel, en ik zeg u aanstonds wel waarom dat zo gelukkig is. Maar weet u wat heel merkwaardig is? Dat om het antwoord te vinden op de vraag waar is die duivel nou vandaan gekomen? Waar ligt zijn oorsprong? Dan moet je niet in het begin van de Bijbel wezen, maar helemaal aan het einde van de Godsopenbaring zoals we die in de schriften vinden. Het is alsof de Heere tegen het einde van de openbaring het nog nodig heeft geacht zijn volk op aarde duidelijk te maken waar die grote tegenstander van God en zijn volk vandaan komt. Een paar teksten heb ik ook genoteerd op de samenvatting. Ik denk allereerst aan een woord uit 2 Petrus 2 vers 4, waar we lezen dat God de engelen, en daar hebt u meteen al dat meervoud, daar moeten we natuurlijk ook nog over nadenken, de engelen die gezondigd hebben, niet heeft gespaard. En uit de volgorde van 2 Petrus 2 wordt ons duidelijk dat we dat moment van de zonde in de engelenwereld, die daar met zoveel woorden wordt genoemd, hebben te plaatsen voor de zondvloed. In de brief van Judas, en ook dan zit je weer aan het einde van de nieuwtestamentische openbaring, lezen we in vers 6 over engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. En bij die woonsteden kun je dan zowel aan de woning denken waaruit ze zijn vertrokken, als aan de taak, de huishouding waarin zij hun plaats hadden. In 1 Johannes 3 vers 8, en alweer, we zijn aan het einde van de nieuwtestamentische openbaring, schrijft Johannes over de duivel die zondigt van den beginne. En daarmee worden we weer een eindje verder op het spoor geholpen. Van den beginne, dan kom je inderdaad in het begin van de geschiedenis, in het begin van de schepping ook terecht. Kaïn, een van de eerste mensen, was al uit de boze. En als we ons dan afvragen wat er dan precies daar in die engelenwereld gebeurd moet zijn, dan schrijft Paulus in 1 Timotheus 3 vers 6, wanneer hij waarschuwt tegen de opgeblazenheid, tegen dat je verbeelden dat je meer bent dan dat je in werkelijkheid bent. Dus die zonde van de hoogmoed. Een mens die zich groot maakt. Met een verwijzing naar de duivel. Want Paulus zegt, door die zonde van de opgeblazenheid verval je in hetzelfde oordeel als de duivel. Met andere woorden, dat was kennelijk zijn zonde. En als je dan probeert in alle voorzichtigheid en met alle schroom, wij moeten ook niet wijzer willen zijn dan God. En wij moeten niet proberen geheimen te ontraadselen die voor ons verborgen zijn gebleven. Wanneer we dan proberen om de gebeurtenissen op een rijtje te zetten, dan komen we tot deze lijn vanuit de schrift. Dat daar in die engelenwereld iets gebeurd is na de schepping. Immers, aan het einde van de laatste scheppingsdag, zegt de Heere nog wanneer hij zijn eigen werk overziet, God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Tegelijkertijd moeten we dan zijn in de periode die voorafgaat aan de zondeval van Adam en Eva. Niet de mens was immers de eerste om te zondigen. Die engel was de eerste. Hij zondigde van den beginne. Wat ondertussen heel belangrijk is, dat is dat we dan al gaan ontdekken dat die eerste die gezondigd heeft en die we straks Satan zullen noemen, niet een zelfstandig wezen is dat van eeuwigheid al bestond, naast en los van God, zoals de Manicheeën ons willen doen geloven, en zoals Augustinus dat een tijd lang ook geloofd heeft. Maar dat die allereerste zondaar, die wij Satan zullen noemen, een schepsel is. Dat wil zeggen onderworpen aan God, verantwoordingsschuldig tegenover God, geen zelfstandige macht die zich als zodanig ook vrijblijvend tegenover God kan verheffen. En waar we al gehoord hebben uit die brieven dat er engelen gevallen zijn, velen, dan is het tegelijkertijd duidelijk dat dat alles is geschied onder leiding van één. Die ene die de zonde van hoogmoed heeft bedreven. De zonde van opgeblazenheid, zoals Paulus dat noemt. De zonde van het als God willen zijn. Boven je plaats uitgrijpen. Naar hem die boven je staat om zijn plaats in te nemen. Als God. Boven God. In elk geval geen God aan wie ik onderworpen ben. En wie is dat nou geweest? Die ene die in die zonde van opgeblazenheid is gevallen. En die daarin velen heeft meegesleept. In de periode tussen de goede schepping en de zondeval van Adam en Eva. Wanneer we ook daarop de schriften nalezen, dan komen we tot de ontdekking dat dat niet zomaar een engel moet zijn geweest, maar een hele vooraanstaande engel. Je kunt daarover discussiëren zonder dat je daar helemaal uitkomt of hij een engel is geweest die nog boven de aartsengel Michael stond en nog boven die bijzondere gezant van God die we kennen onder de naam Gabriel. Er zijn, dacht ik, bepaalde aanwijzingen in de schrift om toch de gedachte te koesteren dat deze engel het hoofd is geweest van alle engelen. Er zijn in het Oude Testament al wat lijnen te vinden. Als we denken aan de profetieën van Jesaja en Ezechiël, die beide in een spot- en klaaglied enerzijds over de koning van Babel en anderzijds over de vorst van Tyrus, woorden en beelden en uitdrukkingen gebruiken, die doen denken aan de engelenwereld, die ons verplaatsen naar het paradijs en naar de hemel. En het heeft er daar alles van, en zo wordt het door de verklaarders ook uitgelegd, dat wanneer die profeten geleid door de Heilige Geest hun spot en klaaglied aanheffen over die vorst van Tyrus die zich zo hoog verhief, die koning van Babel die dacht dat hij de hele wereld in zijn greep had, dat die profeten achter deze mensen hebben gezien, hem die van deze mensen als een instrument gebruik heeft gemaakt, namelijk de grote tegenstander van God. Die beide vorsten worden namelijk aangeduid met woorden als de morgenster, de zoon van de dageraad, de engel van het licht, die in de hof van Eden was. De engel van het licht, in de Latijnse vertaling van het Oude Testament, de Vulgata, staat daar de naam Lucifer. Dan weet u meteen waar die aanduiding voor de Satan eigenlijk vandaan komt. De lichtdrager betekent dat. En die engel heeft een plaats gehad vlak bij God en vlak bij zijn troon, de drager van het licht. Dan ben je immers vlak bij God. Van wie de schriften zeggen, hij is het licht, het waarachtige licht. Buiten hem is er geen licht, maar alleen maar duisternis. Die engel is gegrepen door de zonde van de hoogmoed. Door alle eeuwen heen is er geprobeerd om te ontdekken hoe dat nou toch in zijn werk heeft kunnen gaan. Zo vlak bij de troon van God. Daar waar je God ziet zoals hij is. In zijn blinkende heerlijkheid. In zijn goddelijke majesteit. In zijn stralende luister. Daar waar het schepsel naar onze gedachten alleen maar kan buigen en aanbidden en prijzen. En zeggen hij is boven alles God. Hoe is dat nou toch mogelijk? Verschillende gereformeerde exegeten en vooral ook dogmatici hebben gezegd, kijk, deze engel had de hoogste positie in de schepping tot aan de zesde dag. Als hij het hoofd van de engelen was, dan was hij tot aan de zesde dag ook het hoogste van alle schepselen. Maar toen brak die zesde dag aan. En toen schiep God de mens. Niet met een machtswoord alleen, maar waarmee hij ook de zon en de maan en de sterren, het gedierte van het veld en de vogelen van de hemel en de vissen in de zee in aanzien had geroepen in grote menigte. Niet met dat ene machtswoord waarmee hij de engelenwereld had geschapen in den beginne. Maar de mens als een uniek kunstwerk van zijn goddelijke handen geformeerd, uit het stof van de aarde, tot leven gewekt, door zijn goddelijke adem in de neusgaten te blazen. Toen de Heere tegen zijn engelen, die als supporters bij de schepping immers aanwezig waren, en juichten over het werk van Gods handen, zei, kijk, dit is nou de mens, mijn zoon, en jullie als knechten, die geschapen zijn om mij te dienen, bent er ook ten dienste van mijn kinderen, ten dienste van de mens. Met andere woorden, die ene engel die dacht dat hij de hoogste was, zag zich ineens ervoor geplaatst dat hij geroepen was, om dienaar te zijn van de mens, kroon van Gods schepping. Is het zo gegaan? Is hij toen in verzet gekomen? Nee, niet tegen de mens, maar tegen die God die hem gemaakt had, tegen die God die hem zijn plaats wees? Is toen die zonde van de opgeblazenheid bij hem naar boven gekomen? En heeft hij de engelenwereld geprobeerd te mobiliseren in verzet tegen God, die de engelen maakte tot zijn knechten. Maar de mens schiep als zijn zoon. Heeft deze engel van het licht, die dacht dat hij het hoogste schepsel was, dat niet kunnen verdragen? In elk geval is hij in opstand gekomen, zegt de Bijbel. En dat zo vlak bij God, dat maakt de zonde tot zoiets onbegrijpelijks. Tot zo'n groot raadsel. Hoe kan dat nou? En u weet wel, iets wat je niet verklaren kunt, dat blijft altijd veel erger dan iets waar je een redelijke verklaring voor hebt. Het ontstaan van de zonde blijft uiteindelijk een raadsel. En hij is niet alleen gebleven, hij heeft vele medestanders gekregen. Als u in Openbaring 12 leest dat er oorlog komt in de hemel tussen Michael en zijn engelen en de Satan en zijn engelen, dan is daaruit al duidelijk dat het er vele zijn geweest. En er zijn verklarers die op grond van wat er in Openbaring staat, in Openbaring 12, dat de draak met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel heeft meegesleurd, dat je daaruit kunt afleiden dat een derde deel van de engelen gevallen is. Ik zei een vorige keer, dat zijn er wel veel, maar gelukkig is een derde nog altijd heel wat minder dan twee derde. Tegenover één kwade engel staan er dan nog altijd twee goede. Maar het is een groot leger. En Satan is daardoor in staat om wereldwijd zijn invloed te laten gelden. Hoeveel? In iemand als koning Saul was er één boze geest. Maria Magdalena was bezet met zeven boze geesten. En de bezetene in het land van de Gadarenen moet zelfs vertellen dat er een legioen boze geesten in hem huist. Een legioen. Volgens de Romeinse tellingen van die tijd betekende dat 5.000 à 6.000. Nou, je hoeft over dat getal niet te twisten. Maar je zegt wel, als Satan in staat is om een compleet legioen van zijn leger in één mens te huisvesten, hoeveelen heeft hij er dan wel tot zijn beschikking? Het zijn boze geesten in de lucht. Geestelijke boosheden die als het ware de atmosfeer om ons heen vergiftigen in een geestelijke milieuverontreiniging. Een geestelijke macht die meestal onzichtbaar is en die overal optreedt. En ze weten dat ze verworpen zijn. Ze weten dat ze ter hel verwezen zijn. Ze treden daarom op als echte desperado's. Wanhopigen die weten dat ze niks meer te verliezen hebben. En die daarom vechten wat ze kunnen. Er is van die Satan en van zijn trawanten nog wel wat meer te zeggen als we letten op de namen die we in de schriften tegenkomen. Ik heb een aantal namen op de samenvatting gezet, er zouden er nog meer te noemen zijn. Daar is allereerst de naam Satan. Die naam die betekent heel eenvoudig tegenstander. Hij is de tegenstander van God, maar ook de tegenstander van zijn volk. Degene die erop uit is om God van zijn troon te stoten en Gods rijk te veroveren. En in zijn strijd tegen de Heere is de wereld en de mensheid de buit geweest die hij aanvankelijk veroverd heeft. Door de mens te laten vallen en door de mens zichzelf te doen toevallen, is hij de overste deze wereld geworden. Het is geen grootspraak van de duivel wanneer hij in de verzoekingen in de woestijn tegen de Heere Jezus zegt dat met één knieval voor hem de Heere Jezus de koninkrijken van de wereld zal ontvangen. De Heere Jezus die zegt ook niet, Satan, nou praat je over dingen die je niet waar kunt maken. Hij beschikt er inderdaad over. Als de overste van de wereld kan hij dat op dat moment zeggen. Alleen door het werk van hem die het zaad van de vrouw is, en die in deze wereld gekomen is om de kop van de slang te vermorzelen, heeft de Heere in beginsel die heerschappij weer veroverd en kan de Heere Jezus Christus na het kruis en na de opstanding zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En terwijl de duivel nog altijd de overste van deze wereld wordt genoemd, omdat hij nog altijd in deze wereld zijn macht uitoefent, is de overwinning van de Heere Jezus in zoverre al een feit dat de Satan bij de hemelvaart uit de hemel geworpen is, zodat zijn plaats daar niet meer gevonden wordt. Daar, op die hele beslissende plek waar de rechterstoel staat. En waar Satan voordien kwam als de verklager der broederen, dat is ook zo'n naam, als de openbare aanklager, die daar Job aanklaagt omdat Job God zou dienen vanwege de gaven die Job hem geeft. Die daar de hoge priester Jozua aanklaagt, omdat hij met vuile klederen dienst doet in het heiligdom. Die daar God ophitst tegen David, zodat David komt tot die volkstelling. Een van de andere hele bekende namen is de naam duivel. Een vernederlandsing van het Griekse woord diabolos. En diabolos komt van een werkwoord dat je zou kunnen vertalen als degene die alles door elkaar gooit. Degene die alles in de war brengt. Ik probeer dat van mijn catechisanten nog alles duidelijk te maken met het beeld van zo'n hele grote legpuzzel. U weet wel, er zijn mensen die hebben daar hun liefhebberij van en dan ligt zo'n ding soms tijden in de kamer, want het duurt een hele tijd voordat je die duizenden stukjes op hun plaats hebt gelegd. En dan ligt die daar ergens en dan komt er op een gegeven ogenblik dat leuke, kleine, maar watervlugge jongetje van de buren. En die trekt daar ineens aan die tafel waarop die puzzel ligt die op een paar stukjes na inmiddels in elkaar zit. En dan ligt hij over de grond in duizenden stukjes uit elkaar en probeert er dan maar weer eens weg in te vinden. Nou, wat dat kleine jochie van de buren per ongeluk doet, daar is de duivel nou permanent op uit. Om overal waar de dingen wat in elkaar lijken te gaan passen, de zaak weer uit elkaar te halen. In de war te brengen, zodat je er geen touw meer aan kunt vastknopen, zodat er geen lijn meer in te vinden is. Zodat je zegt, nou is de hele zaak kapot. Nou, dat is nou het werk van de duivel, de dingen kapot maken, de zaak ruïneren. Er zijn andere namen, de vorst der duisternis wordt hij in de Bijbel genoemd, dat wil zeggen degene die regeert over de nacht, terwijl de Heere Jezus Christus het licht der wereld is. En van God wordt gezegd dat hij enkel licht is. Is de duisternis het domein van hem die de vorst der duisternis is. Daar voelt hij zich thuis. Daar kan hij zijn werk het beste uitvoeren. En in deze lijdenstijd denken we dan aan Judas, die de zaal van het Pascha verlaat. En het was nacht, de uren van de vorst der duisternis en degenen die door hem in bezit zijn genomen. En je denkt met huivering aan de duisternis op Golgotha, als de Heere Jezus Christus in die helse verlatenheid, in de meest diepe voor ons mensen onpeilbare eenzaamheid, zijn strijd. Dat is de uren van de vorst der duisternis, die met dat stierenheer uit Bazan, zoals een van de psalmen dat zingt, en met die helle honden die hij tot zijn beschikking heeft, op die vloekdrager daaraan het kruis aanstormt, die in eenzaamheid zijn strijd, dragende de zonde van zijn volk. Satan, hij wordt in de Bijbel genoemd de verleider. Dat herinnert ons aan een van zijn machtigste wapens, de verleiding. Eet van die boom en je zult als God zijn. U weet wel, als Eva dan naar die boom kijkt, dan ziet ze begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Kijk, daar is de duivel op uit. De zonde begeerlijk te maken, te presenteren. Hij is wat dat betreft een reclamemaker van het meest zuivere water. Begeerte waardoor de zonde geboren wordt, zoals de Bijbel dat noemt. En nog altijd weet de duivel dat dat een tactiek is die goed werkt. Hij heet een mensenmoorder van den beginnen, omdat hij ten diepste erop uit is de mens los te maken van God. En dat betekent voor die mens de eeuwige dood, omdat alleen bij God het leven is. Hij is de vader der leugenen, dat wil zeggen dat die leugen uit hem geboren is. En daarin staat hij tegenover hem die de waarheid is, de waarachtige, de getrouwe getuige. Je komt in de Bijbel die merkwaardige namen tegen, Belial. Die waarschijnlijk zoiets betekent als de wetteloze, de niksnut, Beelzebul. Naam waar heel veel over geschreven is. Aan de ene kant doet denken aan die naam van die oudtestamentische afgod, waarnaar die koning van Israël zijn gezanten stuurt om te vragen of hij genezen zal. Baal-Zebub, de god van Ekron. En als die namen met elkaar verbonden moeten worden, dan betekent die naam de god van de vliegen. De god van de mesthoop. En als u denkt, ja, maar dat is me ook een god. Vliegen veroorzaakten, zeker in dat warme Midden-Oosten, ziekten, ontstekingen. Een god die over de vliegen beschikt, die kan veel kwaad doen. Die kan ook, wanneer hij er inderdaad over beschikt, je genezen. Maar misschien moet je die naam ook vertalen als de god van het huis. En daarin zit dan zoveel als wanneer de Satan ergens zijn intrek heeft genomen, dan heeft hij het er ook voor het zeggen. De naam Azazel, afkomstig uit Leviticus 16, de geschiedenis, de wetgeving van de grote verzoendag, waarin onze vertaling gesproken wordt over de weggaande bok. Maar als je ziet dat die ene bok, u kent die wet van de grote verzoendag, dat er twee bokken voor de priester werden gebracht, en de ene die werd gedood en de andere die werd de woestijn ingejaagd. De ene was voor de Heere, staat er dan, en de ander is voor Azazel, de ander is de weggaande bok. En men heeft die naam wel verklaard als de vorst van het rijk van de vloek. Dat de duivel het daar in dat rijk van de vloek te zeggen heeft. Je kan denken aan namen uit de Openbaring. Abaddon en Apollyon. De bederver, de vernieler, de stukmaker. En dan die draak van Openbaring 12. De draak. Dat is een vernederlandsing van een Griekse werkwoordsvorm die eigenlijk betekent hij die op de loer ligt. En u ziet ook daarachter een van die trekken van de Satan. Op de loer liggen langs de kant van de weg, in de hoop dat hij, mag ik het dan zo zeggen, een loer kan draaien. En al die namen onderstrepen dat de Satan en zijn engelen vijanden zijn van Gods volk, en dat ze altijd met hun bedriegerijen en met hun verleiding erop uit zijn om te doden. En dat geldt nou ook van zijn engelen. In Efeze 6 worden daar een aantal aanduidingen van gegeven. Ze worden genoemd overheden. En daarbij mag u zich voorstellen dat de Satan ook een soort schaduwkabinet heeft. Een regering die in het duister werkt op de achtergrond, met ministers en met ambassadeurs die op strategische posten worden uitgezet, zoals de vorst van Perzië, Daniël 10. De vorst van Griekenland. Datzelfde hoofdstuk. Machten van de Satan die op strategische punten, daar waar het politiek spant en daar waar geestelijke beslissingen vallen, worden uitgezet om daar hun invloed te laten gelden. In Efeze 6 lees je over machten. En daarbij kunt u denken aan uitvoerende macht, aan een soort geheime dienst van de Satan, die via geestelijke infiltratie probeert om mensen tegen elkaar en tegen God en tegen zijn kerk op te zetten. Via hersenspoeling op een verborgen manier gebruikmakend van de publieke opinie, van de moderne media om het maar actueel te maken. Beslag leggen op het verstand van de mensen, op de fantasie van de mensen, op het leven van de mensen, zodat ze zover komen dat ze net als in Sodom en Gomorra het goede kwaad gaan noemen en het kwade goed. Zodat enquêtes de normen gaan bepalen. Vroeger, dominee, vroeger dachten we daar inderdaad anders over. Maar nou hebben we dat zo en zo leren zien. De geweldhebbers van de wereld, zo worden ze ook genoemd. Tirannen die allen en alles willen hebben. En dat niet in één keer, want de duivel is een hele bekwame psycholoog. Maar stapje voor stapje. Gedoseerd. Zo infiltreert hij in de kerk. In de samenleving. In de gezinnen. Stapje voor stapje. Dingetje voor dingetje. Op alle mogelijke manieren. En hij maakt je wijs, omdat het stapje voor stapje gaat. Je weet best waar de grenzen. En als de grens is bereikt, dan stop je wel. En iemand heeft eens een keer gezegd, hoeveel kerkmensen lijken wat dat betreft niet op die adelaar, die op een grote ijsschot stond, die in de richting van de Niagara watervallen dreef. En die dacht, ik kan nog rustig even verder, want desnoods op de rand dan, ik breid mijn vleugels uit en met machtige wiekslag stijg ik boven dat neerstortende water en boven die gapende afgrond uit. En op het moment dat dat stuk schots waarop hij was naar beneden stortte, probeerde hij het. Maar het lukte niet, want hij was zo lang blijven staan dat zijn poten aan het ijs waren vastgevroren. En hij stortte in de diepte neer. Hij dacht, ik red het wel als het zover is. Denk maar aan Simpson. Ik zal ook ditmaal. Jazeker. Maar toen was het te laat. Ze worden genoemd de duisternis deze eeuw. Ze haten het licht en ze zijn erop uit om de lichten uit te draaien, de lamp van het woord uit te doen. Zodat een mens geen zicht meer heeft op God en geen zicht meer heeft op wat er van God in zijn woord gezegd wordt. Geen zicht meer op de consequenties. En je ziet in de kerken de Eli-houding. Joh, ga maar slapen. Er is immers niks aan de hand. Wij leven in een bezeten wereld. In bezet gebied. Welke methoden gebruiken ze? En dan moet ik gaan afronden, zie ik, want de tijd die gaat ook verder. De methode van het geweld. Uiteraard geweld, de briesende leeuw. Die slangenzaad, die strijd tegen het vrouwenzaad. Die draak die erop uit is om oorlog te voeren. In de laatste dagen, als de geallieerde legers van de vier hoeken der aarde oprukken tegen de legerplaats der heiligen. Hij strijdt met list, listige omleidingen van de duivel, waardoor hij in Petrus doet geloven, ik zal wel voor de Heere strijden, waardoor hij in Thomas moedeloos maakt, door middel van dwaling. Valse profeet, valse apostelen, valse leraars, die de rechte leer verdraaien, zodat de mensen hun waakzaamheid gaan verliezen en niet meer onderscheiden waarop het aankomt. Maar in zijn verleiding is hij het gevaarlijkst. Dat is in het paradijs al een beproefde tactiek gebleken. En Satan probeert het op die manier het liefst. Als daarom die vrouw die het kind gebaard heeft. Wanneer dat kind is weggerukt naar de troon. En zij vlucht naar de woestijn. Door de draak vervolgd wordt. Dan doet hij zijn bek open. En er stroomt water de woestijn in. En wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt de woestijn. Dan raakt de kerk haar karakter van woestijnkerk kwijt. Dan komt daar de welvaart. Dan komt daar de bloei. Omdat de Satan wel weet dat hij op die manier zovelen kan vangen. Omdat juist dan de wereld zo'n aantrekkingskracht krijgt. En er zo'n zuigkracht van de zonde uitgaat. De duivel die komt graag als een engel des lichts. Geen wonder, die rol die is hem op het lijf geschreven. Dat was hij immers oorspronkelijk. Hij weet best hoe het moet. U ziet wel dat dat een hele actuele boodschap is. En ik kan mij voorstellen dat er in dat opzicht ook nog wel vragen zijn. En daarom laat ik dat ook maar eventjes liggen. Actueel ten aanzien van een heel aantal punten. De vraag is, vrienden, kennen wij die geestelijke strijd? Als u nou vanavond nee moet zeggen, dan moet u wel dit bedenken, dat een leeuw nooit op dood aas afkomt, maar alleen op levend aas. Deze briesende leeuw loopt de dode wel voorbij. En de draak vervolgt het zaad van de vrouw, niet de andere, het zaad van de vrouw. En die anderen, die mensen in de tijd van Noach en in de tijd van Lot, ze bemerkten het niet. Wat moet je beginnen zonder dat je de Heere kent? Is er geen strijd, maar kun je tegenover deze vijand ook niks beginnen? Wapenen, ze zijn er voor Gods volk. Aan de vrouw en aan haar zaad worden twee vleugels gegeven, zegt Openbaring 12. De vleugels van het geloof en van het gebed. Daarmee mag ze vluchten. En in deze strijd kan het van wijsheid getuigen om te vluchten en niet te denken, ik red het wel. Daarmee mag ze vliegen en mag ze opstijgen tot voor de genade troon van God, om daar genade en hulp te ontvangen. En daar is die wapenrusting Gods. Het zwaard van het woord dat de Heere Jezus in deze strijd hanteerde, er staat geschreven. Dat schild van het geloof, waarvan in de grondtekst staat dat het niet zo'n klein schildje is, waar je met veel kunst en vliegwerk wat pijlen mee kunt opvangen, maar een schild dat zo groot is als een deur. Je kunt er helemaal achter, als je er dan ook maar achter schuilt, achter dat schild van de beloften van het evangelie, want daarmee worden die vurige pijlen van de boze opgevangen. Maar er moet gestreden worden. Persoonlijke strijd. Man tegen man. En daar is het wapen van het gebed. Dit geslacht vaart alleen maar uit door bidden en vasten, zei de Heere Jezus Christus. Het is geen gemakkelijke strijd, ik ga nou maar afronden. Een zware strijd. En toch is het door alle eeuwen heen dat wanneer jonge mensen belijdenis doen, de ouderen zijn, die zeggen welkom in die strijd. En toch is het van deze strijd waarvan Paulus heeft gezegd, dat is een goede strijd. Niet omdat hij altijd goed gestreden wordt, maar omdat het in dat strijdperk zo goed is, waar een mens in een diepe afhankelijkheid zich op die grote overwinnaar weet aangewezen. Want het einde van die strijd is niet onzeker. Christus is al overwinnaar. Satan is een gebonden vijand. Hij heeft niet alle tijd meer en dat weet hij. Daarom gaat hij zo tekeer. Hij kan Christus niet meer van de troon stoten. En dat weet hij. En daarom richt hij zich op zijn onderdanen. Hij kan de prediking van het evangelie niet meer tegenhouden, omdat hij doorgaat tot aan de einden van de aarde. En hij kan niemand van de schapen van de kudde van de Heere Jezus uit zijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Een gebonden vijand. Weet u wanneer hij op zijn gevaarlijkst is? Als je op zijn gebied komt. Als je bij hem in de buurt komt. Net als een kettinghond. Die kan nu zoveel kwaad als je maar een eind bij hem uit de buurt blijft. Maar hoe dichter je bij hem komt en hoe meer je denkt dat hij doet toch niks. Dan kan hij je zo ineens bespringen en te pakken nemen. Een gebonden vijand. Nog wel een gevaarlijke. Als je in zijn buurt komt. Minst gevaarlijk als je dicht bij de Heere Jezus leeft. Want het einde is niet onduidelijk. Die het Lam volgen, waar hij ook heen gaat, die hebben hem overwonnen. Zo staat er aan het slot van Openbaring, door het bloed van het Lam. Dat ene middel waar Satan geen verweer tegen heeft. Het dierbaar bloed van Jezus Christus, gestort op Golgotha. En als de verklager der broederen u aanklaagt in uw geweten, en storm loopt op uw hart, en zegt, ziet u uw zonde wel? En denkt u nou werkelijk dat er voor u genade is? Dan mogen allen die achter dat bloed leden schuilen tegen hem zeggen, Satan. Je hebt gelijk hoor. In mezelf heb ik geen verweer. Maar ik heb een advocaat toegewezen gekregen. En hem heb ik erbij leren roepen om mijn zaak te verdedigen. Je moet bij hem zijn. En zij een oude dienaar van het woord die al lang ontslapen is. Terwijl je de duivel bloed serieus moet nemen. Kan er dan wel eens een moment zijn dat Gods kind hem midden in zijn grijnzende tronie uit mag lachen. Want daar heeft hij geen verweer tegen. Die advocaat, die voorspraak, die op grond van zijn eigen bloed bidt voor zijn volk en het staande houdt in het strijdperk van dit leven. Laat ik het daar eerst bij mogen laten.
We willen dominee Westerink hartelijk danken voor datgene wat hij vanavond in ons midden naar voren heeft willen brengen. U bemerkt ook over een onderwerp als dit is in de schriften heel wat meer te vinden dan wij zo in eerste instantie misschien denken. En ook dat, hè, wat ons daarover is geopenbaard, is tot ontdekking, tot waarschuwing, maar ook tot opwekking om in dat bloed van Christus onze enige wapenrusting te mogen zoeken. Wij willen samen zingen het gebed des Heren, het 8e en het 9e vers. Het gebed des Heren, vers 8, verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. En ook vers 9, want u is het koninkrijk, o Heer. zullen we nu pauzeren en u bent in de gelegenheid om de vragen die er bij u nog leven op schrift te stellen. Dan hoopt dominee Westerink na de pauze daarop te antwoorden. En het papiertje dat u ook op uw zitplaats hebt gevonden, waarin u mogelijke onderwerpen voor het komende seizoen kunt opschrijven. Het is vanavond de laatste cursusavond, althans hier in de Hoeksteen. U weet, bij Leven en Welzijn hebben we nog één kerkhistorische avond in de kerk in Sommelsdijk. Bij deze alvast die avond van harte onderstreept en van harte ook bij u aanbevolen. Maar dan ook graag even aandacht voor dat papiertje. Als u bepaalde onderwerpen hebt waarvan u zegt, nou, daar zou ik graag eens wat meer over horen. Vertrouwt u het toe aan het papier. Mogelijk kunnen we er als stuurgroep onze winst mee doen. Goed, dan nu de koffie.
En dat doet altijd goed. Dat maakt het fijn om wat dingen te mogen doorgeven. Als je merkt dat er ook plaats voor is. Maar dat de vragen overblijven. En dat hier ook naar de vragen beantwoording over zullen blijven. Daar ben ik bij voorbaat van overtuigd. Als u dat met mij ook bent, dan hoeven we aan het eind van de avond niet al te zeer teleurgesteld te zijn. Maar ik wil wel proberen om met u nog wat verder door te denken over een aantal vragen. Ik heb ze niet zo gauw allemaal kunnen sorteren, maar laat ik maar een vraag nemen zoals die hier als eerste voor mij ligt. Genesis 1 en 2, de aarde nu was woest en ledig. Ik heb wel eens de verklaring gehoord dat dit woeste en ledige het werk van Satan was. Hoe is dit te rijmen met datgene wat u zei over het moment van de val van de hooggeplaatste engel? Die opvatting dat dat woeste en ledige van de aarde het werk van de Satan was en dat daarom de schepping meteen ook al verlossing betekent, dat is een opvatting die heb ik ook wel eens gehoord. Maar die komt niet uit gereformeerde kring, die komt bij Karl Barth vandaan. Karl Barth is de man geweest die heeft gezegd dat schepping meteen al verlossing betekent. En dat wanneer God zegt daar zij licht, dat dat een overwinning al is op het werk van de vorst der duisternis. Nou, dat heeft geweldig verstrekkende consequenties. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de hele theologie van Karl Barth, die hangt daar in feite mee samen. Maar het is geen Bijbelse gedachte. Want dan zou dat betekenen dat er voor de schepping al sprake was van het kwade van het werk van de vorst der duisternis. En de Bijbel, die spreekt daar op geen enkele manier over. Dus ik zou die verklaring maar willen afwijzen. Een andere vraag die ook naar het begin teruggaat is, kunt u wat zeggen over Gods eeuwige raad en de val van de engelen? Daar zit ongetwijfeld deze gedachte achter. Hoe past dat nou in Gods eeuwige raad? Heeft de Heere dit van tevoren geweten? Heeft de Heere dit van tevoren gewild? Een vraag die catechisanten ook altijd weer aan je stellen. Juist daarom ben ik op dat begin ook wel wat uitgebreid ingegaan, omdat je merkt dat er heel veel vragen, zeker ook bij jonge mensen, overleven. God, zo belijden wij met onze gereformeerde belijdenis, is niet de auteur van het kwade. Niet de auteur van de zonde. Maar ook dat wat tegen Gods wil ingebeurt, gebeurt nog niet buiten Gods wil om. Zo heeft Augustinus het al gezegd. En mijn leermeester in de dogmatiek, professor van Genderen, schrijft in zijn beknopte gereformeerde dogmatiek, dat is wel zo ongeveer het verste waartoe een mens kan komen in zijn formulering van de verhouding van de eeuwige raad van God en de val van de engelen, het ontstaan van de zonde, de doorwerking van het kwaad. Wat niet naar Gods wil is, gebeurt nog niet buiten Gods wil om. Maar u voelt wel, dan zijn wij als mensen in feite aan het worstelen met woorden om aan de ene kant, en laten we dat ook ten volle blijven beleiden, de soevereiniteit van God te handhaven. Dat de Heere door niets overvallen is en dat de Heere vrijmachtig en almachtig naar zijn gemaakt bestek alle dingen leidt en bestuurt en regeert. En tegelijkertijd het moet verre van ons blijven te denken dat God de oorzaak van het kwade zou zijn, dat God de auteur van de zonde zou worden. Daar zit een geweldige spanning in voor ons denken, maar die spanning, lieve mensen, die heeft daarmee te maken uiteindelijk dat wij mensen zijn en dat Hij God is. En zijn verstand, nooit af te meten, overtreft ver wat wij weten. Daar zijn momenten dat je in aanbidding zwijgt. Daar zijn momenten dat je gelovig de Heere naspreekt in zijn woord. Daar zijn momenten dat je moet zeggen, Hij is God. Ik kan het niet verder uitleggen. Ik kan het niet verder beredeneren. Onbegrepen soms. Aannemen wat de Heer in zijn woord zegt. Volkomen soeverein. Maar Hij is verre van het kwaad en verre van onrecht. Het komt niet uit zijn denken op. Maar u voelt wel dat ik nou ook bijna sta te stotteren. Zoals een mens altijd het gevoel heeft dat hij niet verder kan, wanneer hij aan die grenzen raakt van wie God is en hoe God werkt. Het past in Gods bestek. Maar Hij is niet de oorzaak, niet de auteur. Wat is het werk, dat is de tweede helft van die vraag, wat is het werk van de Satan specifiek in de kerk, in Gods volk? Hoe zullen wij hem onderkennen? Ik denk dat het specifieke werk van de Satan in Gods volk is, vooral dat hij altijd zal proberen twijfel te zaaien. Satan is er immers altijd op uit om het tegengestelde te doen van wat de Heilige Geest doet. En de Heilige Geest werkt het vertrouwen. Satan werkt wantrouwen. De Heilige Geest verzekert van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van God. Satan is er altijd op uit om je aan het denken te zetten, is het ook dat God gezegd heeft? Kun je God wel vertrouwen? Is God wel de algoede? Denkt u maar aan wat de Satan tegen Eva zegt. Dan zeg ik maar even in mijn eigen woorden, de Heer heeft zeker gezegd dat je van geen van de bomen van de hof mag eten. Nou, dat heeft de Heer helemaal niet gezegd. De Heer heeft gezegd van die ene boom, te midden van die vele. Zeg je, wat is dat nou, die ene boom? Satan zegt, hij heeft zeker gezegd dat je van geen ene boom mag eten. Wat zit daarachter? Daar zit achter, God gunt je niks. God is helemaal niet goed voor je. Voelt u? Daar is hij op uit. En daar kun je natuurlijk een heleboel dingen aan toevoegen. Wanneer een mens bang is dat hij te veel gezondigd heeft, dan zal hij zeggen, ah, de Heer is toch een God die zondaar en genadig is, dus ga maar rustig door. En het omgekeerde, wanneer je in zonde gevallen bent en je twijfelt, dan zal hij zeggen van, God hoort de zondaars toch niet. Altijd weer het tegenovergestelde van wat God zegt, de aap van God, maar dan in het tegendeel verkeerd. Hoe zullen we hem onderkennen? Wij zullen hem onderkennen aan zijn woorden. Ik vind het zo treffend dat in Openbaring 13 of 14 staat dat, als er gesproken wordt over het beest uit de aarde, daar is ook nog een vraag over, dan staat er: het had horens als het lam en het sprak als de draak. Met andere woorden, als je zo oppervlakkig ernaar kijkt, dan zeg je van ja, dat is iets van het lam. Maar als je luistert en je toetst dat aan God spreken, dan merk je, het is niet het spreken van God en niet het spreken van zijn Christus, maar het is het spreken van de vorst der duisternis, die altijd weer de twijfel en het wantrouwen zaait. Het zijn natuurlijk allemaal vragen waar heel veel meer over te zeggen is, maar ik ga maar even door. Als iemand het gevoel heeft dat ik aan de vraag geen recht doe, dan hoor ik dat graag, maar anders dan ga ik verder. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Waarom is de duivel dan nog zo sterk? De Heere Jezus heeft inderdaad overwonnen. Je zou kunnen zeggen, wanneer de Heere Jezus op Goede Vrijdag zegt, het is volbracht, dan is de principiële beslissing gevallen. En Pasen is alleen maar de goddelijke goedkeuring op het werk van de Zoon. Alleen maar, zeg ik, een indrukwekkende goedkeuring. Waarin de Vader zegt, inderdaad, deze hoort niet in de dood te blijven. Want alles is volbracht en de schuld is volkomen betaald. Maar als de Heere Jezus het werk volbracht heeft en de verlossing verworven heeft, dan betekent dat nog wel dat die verlossing moet worden toegepast en dat die moet worden bediend. Dat de bedeling van de Heilige Geest aanbreekt. En dat betekent dat als het ware dat vanuit die overwinning die Christus behaald heeft, nu het evangelie van de Christus zijn weg over deze wereld moet gaan en zijn weg moet zoeken dwars door dat rijk van de vorst der duisternis heen. Dat die geweldige strijd om de stad mensenziel begint. Niet meer de strijd om Christus, niet meer de strijd om de vraag wie de overwinning heeft behaald, maar wel de strijd om de stad mensenziel, opdat zij die door de Heere Jezus Christus zijn gekocht met zijn bloed, ook door zijn geest zullen worden vergaderd, toegebracht, beschermd, onderhouden. En in die strijd is daar nog altijd de Satan met zijn activiteit. Die Satan die niet meer in de hemel kan komen. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, omdat daar ook een vraag over was. Maar Openbaring 12 zegt dat heel nadrukkelijk, dat wanneer dat kind is weggerukt tot God en zijn troon, de Satan met zijn engelen, daar als het ware achteraan stormt in een laatste poging om toch de macht in de hemel te grijpen en dat dan die hele hemelse strijdkracht wordt gemobiliseerd en dat er die oorlog ontstaat in de hemel en dat hij naar de aarde gesmeten wordt. De Heere Jezus zegt het in de evangelie al, ik zag hem als een bliksem uit de hemel vallen. Weg ermee. Maar dan klinkt wel die boodschap vanuit de hemel. Nu is de verklager der broederen niet meer bij machten om voor de troon van God ze aan te klagen. Zoals hij dat bij Job deed en zoals hij dat bij de hoge priester Jozua deed. Maar op de aarde, daar voert hij zijn strijd. Om elke mensenziel. We hadden het er net in de pauze even over als collega's, dat in artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ook zo nadrukkelijk staat, dat hij loert op de kerk en op ieder lidmaat. Iedere ziel telt voor de duivel kennelijk mee. Iedere ziel die hij bij God kan weghouden, in wie waarin hij de eer van God kan roven, dat is voor hem de moeite waard. En daar is hij nou maar mee bezig. In de overtuiging dat hij het verloren heeft. Terweet, straks wacht de eeuwige pijn. Dat moet ook iets afschuwelijks zijn. Dat kan ook alleen de haat van deze boze geesten maar verdiepen. De wetenschap straks de eeuwige pijn. Eeuwig in het vuur. In die poel die brandt. Zonder dat er ooit meer een einde aan komt. Niemand weet beter wat het is verloren te gaan dan dat de duivel dat weet. En de duivel weet dat er geen weg meer terug is. Maar juist van daaruit zijn hete woede koelen op degene die de aarde bewogen en in het bijzonder op de kerk en ieder lidmaat. Beeld is wel eens een keer gebruikt van de Tweede Wereldoorlog. Hitler die heeft de meeste slachtoffers gemaakt in het laatste jaar van de oorlog, toen hij in feite wist dat hij verslagen was na de invasie in Normandië. Toen dat bruggenhoofd van de geallieerden er was en hij steeds meer teruggedrongen werd. Toen hij als een desperado tekeer ging. Nou, zo moet u zich dat voorstellen. En dwars door dat alles heen is de Heere bezig om zijn werk te voltooien. En dwars door dat alles heen, zegt de Heere Jezus, de poorten van de hel. En ze zullen oprukken tegen het eind van de tijden tot voor de stad Gods. Maar ze zullen mijn gemeente niet overweldigen. Paulus die schrijft in Romeinen 8, laat dan het laatste daarover. Wij worden gerekend als slachtschapen. Schapen ter slachting. Dat is de realiteit van Gods kerk in deze wereld. Zoals wij vandaag leven. Dat is eigenlijk anders dan dat de realiteit ons getekend wordt. We krijgen veel meer, misschien moet je wel zeggen, is dat ook een verzoeking. Maar we krijgen veel meer dan dat ons beloofd is. Want ons is niet zo'n gemakkelijk leven beloofd. Maar in dat alles meer dan overwinnaars. Een volgende vraag, dominee, wat denkt u van de boeken van Poretti, waar het ook gaat over de strijd met de geestelijke boosheden die alleen te overwinnen zijn door het gebed? Eigenlijk kun je dat niet met één woord zeggen. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb ze expres maar in de vakantie gelezen. En er zijn boeken van een soort, tenminste dat geldt voor mijn soort mensen, dat als je dan aan het lezen gaat, dan kom je bijna niet meer je bed in voordat je het uit hebt. Geweldig indringend. Geweldig scherp tekenend de geestelijke strijd die er gevoerd wordt in deze wereld. Ik zeg het tegelijkertijd bij op een Amerikaanse manier, die mij niet altijd aanspreekt. Soms op een manier waarvan ik zeg, nou, ik zou als gereformeerde dat toch wel wat anders willen zeggen. Maar als het gaat om de tekening van wat er vandaag aan de hand is, als het gaat om het schetsen van de geestelijke boosheden in de lucht en de geraffineerde manier waarop mensen in de greep komen. En als je dan ziet dat het wapen van Gods kinderen in die strijd ten diepste het gebed is. Dan zeg ik, nou, je kan slechtere dingen lezen vandaag. Als je dan maar onthoudt dat het hier en daar wat Amerikaans en dat het hier en daar wat evangelisch is. En dat het natuurlijk geromantiseerd is. Maar wat de kern van de zaak betreft, de geestelijke strijd, dan heeft het mij geweldig aangesproken. En misschien wel het meeste Die dominee van die kleine gemeente die zo belaagd werd door allerlei duistere machten. Die leidinggevende krachten in de stad in de greep hadden, de media, de gevestigde kerk. En die zijn kracht vond in het gebed. Ik vergeet niet zo gauw meer dat die boze machten, die boze geesten, die boze engelen die in dat boek worden getekend, zich wild schrikken wanneer die dominee tegen zijn gemeente zegt, let us pray, laat ons bidden. Daar kunnen ze niet tegen, nou dat is zo bijbels als ik weet niet wat. De vraag is dit van God, is dit van de duivel, kan een grote strijd geven. Hoe kun je hier duidelijkheid in krijgen? Er zijn natuurlijk allerlei terreinen waarop je daarover kunt denken. Ik denk nog maar eventjes aan vormen van, ja, moet ik het geneeskunst noemen, in elk geval paranormale geneeswijzen. Daar wordt nogal eens een keer over gesproken, is dat van God of is dat van de duivel? In een van mijn vorige gemeenten woonde ik vlakbij een paragnost. Tussen zijn huis en het mijne stond gelukkig de kerk. En ik vond dat altijd een heel veilig gevoel. Want er ging van die man iets indringends uit en tegelijkertijd iets benauwends. Er was in die plaats was er een wijkverpleegster. Dat was een vrouw die echt kerkelijk meeleefde, laat ik het zo mogen zeggen. En die zei, dominee, die man die heeft al verschillende mensen genezen. Nou, dan maakt u mij niet wijs dat dat niet van de duivel, dat dat niet van God kan wezen. Want de duivel die doet niks goeds. Nou, daar hoeft u de Bijbel maar op na te lezen. Om te ontdekken dat de duivel dat wel kan. Dat leest u zelfs als het gaat over dat beest uit de aarde en dat beest uit de zee. En dat ene beest dat een dodelijke wond krijgt en dat genezen wordt. Genezingswonderen. En je komt in de Bijbel ook tegen die bezweerders, die ook wel eens wat presteerden op dat gebied. Genezing is nog niet zonder meer een bewijs dat het van God moet zijn. Ik denk dat we veel meer ons moeten afvragen, wat zegt de Schrift? En als je dan leest wat de Schrift ons zegt over het aanroepen van geesten en het gebruik maken van machten, paranormale machten, machten van magnetisme enzovoort enzovoort. Dat de Heer in zijn woord al tegen het oude volk Israël heeft gezegd en het wordt in de handelingen herhaald. Daar zoeken de heidenen het bij. Maar wat u betreft, de Heer zal voor u een profeet verwekken en naar hem zult gehoren, zegt Mozes. En dan doelt hij heel duidelijk op de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Van hem mogen we het verwachten. Dus het is altijd weer een kwestie van toetsen aan de Schrift. En als de dingen niet helemaal duidelijk zijn, waar gaat het dan om? Gaat het om de eer van God? Gaat het om de grootmaking van Christus? Of gaat het om het grijpen van mensen naar iets waarvan ze moeten zeggen, ik weet niet of ik het van God krijg of niet. Is een engel, of dat nou een goede of een kwade, is sterfelijk? Hoe verloopt de strijd tussen deze machten? Hoe wint of verliest men zo'n strijd? Een engel is niet sterfelijk. Je leest in de Bijbel dat de Heere onmiddellijk na de val van de kwade engelen die definitieve scheidslijn getrokken heeft in het rijk van de engelen, anders dan onder de mensen. Dat degenen die gevallen zijn, door God ook verdoemd zijn. Er is voor die gevallen engelen geen weg meer terug. Terwijl de engelen die staande gebleven zijn, ook door de Heere zijn uitverkoren, zodat zij niet meer kunnen vallen. Die scheidslijn in de engelenwereld is al definitief. Hoe verloopt die strijd? Je kan dus niet zeggen, het is een strijd op leven en dood. Je kan wel zeggen, het is een geweldige worsteling, een geestelijke worsteling. In Daniël leest u daar wat van, in Daniël 10, als daar die engel die een boodschap aan Daniël moet brengen vanwege het gebed dat Daniël heeft opgezonden, pas na 3 weken bij Daniël komt en Daniël al het gevoel had dat hij geen verhoring ontving, en dat die engel dan vertelt dat hij 3 weken geleden, toen de Heer het gebed van Daniël had gehoord, onmiddellijk op pad is gestuurd, maar dat hij werd tegengehouden door de vorst van Perzië. En dat hij al die 3 weken er niet door heeft kunnen komen, totdat Michaël zelf, het hoofd van de engelen, van de engelenlegers, hem te hulp kwam. En hij zegt, en toen ben ik onmiddellijk gekomen. En daar zie je iets van die strijd die er in de wereld van de engelen gevoerd wordt. Betekent dat een engel wordt uitgeschakeld? Niet in de zin van dat een engel wordt gedood. Maar wel in de zin van een overwinning, zoals u dat dan ook in Openbaring 12 leest. Als die oorlog wordt gevoerd tussen Michaël en zijn hemelse leger en Satan en zijn helse trawanten. En als je leest dat ze de hemel uitgeworpen worden, zodat de hemel voorgoed gesloten terrein voor Satan en zijn trawanten is. Maar dat betekent niet dat ze nou dood zijn. Want Openbaring 12 zegt, op aarde gaan ze door in dat korte poosje dat ze nog weten te hebben. Proberen waar het mogelijk is de eer van God te roven en de zaligheid van de zielen. Kan Satan terugkeren tot God? Milton zegt hierop nee, omdat Satan zegt, it's better to reign in hell than to serve in heaven. Het is beter te heersen in de hel dan te dienen in de hemel. Klopt deze redenatie? Ja, of die redenatie nou betekent dat Satan zegt, ik zal heersen in de hel. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik dat Satan straks ook een gevangene is in zijn eigen hel. Hij zal er niet heersen. Hij is erin geworpen. Maar dat Satan op geen enkele manier meer terug zou willen keren naar God. Ik denk dat volkomen duidelijk is uit wat de Bijbel ons laat zien. Die haat van de Satan, die vijandschap van de Satan, die is bij hem vlees en bloed geworden. En in zoverre zou je inderdaad met Milton kunnen zeggen, voor de duivel is alles beter dan God te dienen. Maar daarmee zeg je het niet goed. Want ook voor Satan is het in de hel niet in elk geval nog beter dan ergens anders. Omdat de hel alleen maar verschrikking is. Daar kun je niet meer spreken, denk ik, over. Het is toch nog beter dan iets anders. Het is voor de duivel ook een verschrikking. Hij siddert immers als hij denkt aan God. Naar mijn mening is een volgende vraag, is uw opvatting dat de Satan naar de hemelvaart niet meer in de hemel is niet juist? Het boek Openbaring laat ons zien dat de Satan op het eind pas uit de hemel wordt geworpen. Ja, dat laatste, dat ik zou niet weten waar dat op moest slaan. Ik zie wel in Openbaring 12 heel duidelijk dat hij uit de hemel wordt geworpen. En dat daar ook staat dat zijn plaats in de hemel niet meer gevonden wordt. Daarna leest u dat hij wel op de aarde nog zijn werk doet. En u leest ook dat hij aan het einde van de tijden nog voor een korte tijd ontbonden wordt. In zoverre is die binding van de Satan een beperkte. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat Satan na de hemelvaart nog in de hemel kan komen. Dat is de voortgang van de heilsgeschiedenis. In de hemel is de openbare aanklager verdwenen, die er onder het Oude Testament nog wel kon zijn. Daar is inmiddels de voorspraak bij de Vader verschenen, het lam dat voor de zijnen bidt en daarbij pleit op zijn eigen volbrachte werk. Betekent dat dan wanneer een zondaar voor God komt, dat daar geen aanklacht meer ligt? Och, als we onszelf een beetje hebben leren kennen, dan weten we wel dat je daar geen duivel bij nodig hebt, die ons aanklaagt. Zou je kunnen zeggen, is dan ook Mozes de wet. Wat ons aanklaagt, dat is ons geweten. Maar dan is er die voorspraak bij de Vader, die niet zegt, dat valt allemaal nog wel wat mee, maar die zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven, mijn bloed vergoot, om zo vrijspraak voor u te verwerven in het gericht, vrijspraak van schuld en straf, recht op het eeuwige leven. Maar ik denk dat dat een van de vertroostingen van de schrift is, dat je mag zeggen, als Satan juist des te meer ons aanvecht en met zijn aanvechtingen tot ons komt. Er is een vraag van iemand die schrijft dat hij daar dag en nacht last van heeft. Dan mag dit de troost zijn. Dat Satan juist ons in ons geweten aanvalt, omdat hij met zijn aanklachten voor de troon niet meer kan komen. Ik denk dat Openbaring 12 ons daar toch voldoende over zegt. De kop van de Satan is op Golgotha vermorzeld, toch richt Satan zich op Israël en zal dat nog in veel ergere mate doen, Zacharia 12 en 14. Wat beoogt Satan daarmee? Laat ik dat mogen samenvatten naar wat ik een vorige keer al heb gezegd bij de beantwoording van een vraag. Satan weet wel dat hij de definitieve nederlaag heeft geleden. Maar zoals Hitler dat wist aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en als een desperado doorging die niks meer te verliezen had, maar die gedreven werd door haat, Satan zo erop uit is, waar het mogelijk is, Gods eer te roven en onze zielen de rust te ontnemen die er te vinden is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Zo geldt dat, denk ik, ook voor Israël en als het gaat over de beloften Gods die er nog steeds voor dat oude volk zijn. Maar dat is verder een onderwerp apart. Wilt u eens uitleggen wat het verschil is tussen het beest uit de zee, het beest uit de aarde en de Satan? Heel kort maar. Je zou kunnen zeggen, als je ergens wilt zien dat de duivel de aap van God is, zoals Luther dat heeft gezegd, dan zie je dat hier. De duivel heeft ontdekt dat God als de drieënige een God is die volkomen zalig maakt. Nou probeert de duivel het met zijn drieënheid. Satan, de antichrist, vlees geworden duivel en zijn profeet, persiflage van de Heilige Geest. Die duivelse drieënheid zet hij in aan het einde van de tijden, in die laatste verschrikkelijke aanval. Kunnen we vanavond concluderen dat alle wereldse overheden vandaag de dag gezien kunnen worden als Satan en zijn trawanten? Ik weet zo gauw geen overheid die Christus en zijn kerk wel gezind is. Nee, dat laatste, ik heb er even over gedacht toen ik die vraag las, maar ik weet ook zo gauw geen overheid die je daaronder zou kunnen laten vallen. Om anderzijds te zeggen dat alle wereldse overheden Satan en zijn trawanten zijn, Satan maakt gebruik van overheden. En Satan zal alles op alles zetten om juist ook overheden in zijn greep te hebben. Omdat hij via die overheid zijn greep kan laten gelden op een samenleving. Je zou wat de Nederlandse overheid betreft daar hele duidelijke voorbeelden van kunnen geven. Zeker ook in de laatste jaren met ons Paarse kabinet. Tegelijkertijd moet je denk ik blijven vasthouden wat Paulus in de brief aan de Romeinen zegt, dat de overheid dienares van God is. Paulus zegt dat van die Romeinse overheid. Paulus zegt dat van die overheid, waarvan je aan het slot van de Nieuwtestamentische Openbaring ook wel eens een keer ontdekt, dat als het over het rijk van de Antichrist gaat, dan wordt hij getekend met trekken die duidelijk herinneren aan de Romeinse overheid. Dat is de spanning die er voor een christen altijd weer is. Enerzijds de overheid onderdanig zijn. Anderzijds zien waar die overheid die antichristelijke trekken gaat vertonen. En dan komen te staan voor de grens. God meer gehoorzamen dan de overheid. Is de zondeval ten diepste niet een herhaling van wat er eerder in de hemel gebeurd was en de oorzaak was toch bij allebei hoogmoed? Ik denk dat daar inderdaad heel veel voor te zeggen is. Dat je kunt zeggen wat er in het hart van de mens in het paradijs gebeurt. Dat is wat er in het hart van die engel voor de troon van God is gebeurd. De zonde van de opgeblazenheid. Noemt Paulus het immers, de zonde van de Satan. En bij de mens is daar ook sprake van hoogmoed die de wortel is van alle kwaad. Ik denk dat je inderdaad wat lijnen van het een naar het ander kunt trekken. Trouwens, is dat niet altijd zo bij de zonde? Dat de een altijd probeert een ander mee te slepen in een zonde waarin hij zelf gevallen is. De zonde maakt de mens op een griezelige manier mededeelzaam. In die zin dat je graag anderen mee wilt hebben. Daarom heb je, wanneer je naar de normen van Gods woord wilt leven, soms ook het meeste te maken met mensen die vanuit de kerk de wereld in zijn geschoven. En die het niet kunnen hebben dat je niet meekomt. Die het niet kunnen hebben dat je dingen zonde blijft noemen, terwijl ze zelf in die zonde leven. Ik heb nog twee vragen liggen, en ik hoor het klokje van gehoorzaamheid, zou mijn moeder zeggen. De tijd waarin we leven kan mijns inziens niet de tijd zijn waarin de Satan gebonden is, gelet op alles wat er in de wereld gebeurt. Toch zal de duivel 1000 jaar gebonden zijn, Openbaring 20. Houdt dit de komst van een 1000-jarig vrederijk in? Ja, ik denk dat u daar maar eens een keer aan een ander moet vragen om daar een onderwerp over te houden. Ik solliciteer dus op dit ogenblik bepaald niet. Maar u weet misschien wel dat daar hele verschillende gedachten over zijn. Dat er ook onder onze oudvaders, ik denk aan Brakel, een gedachte is aan een bloeitijd van de kerk. En dan gaat het nog niet om de vraag of Christus twee keer weer komt en allerlei dingen die daarmee verbonden zijn. Dat op zichzelf op grond van de schriften best verdedigd kan worden. Daar ben ik van overtuigd. Al blijven daar voor mij, ik zeg dat ook maar heel eerlijk, vragen over. Dat gebonden zijn van de Satan. Ik heb een paar dingen genoemd. En ik denk dat je daarvan terecht kunt zeggen dat inderdaad toch een binding is. Dat hij in de hemel niet meer kan komen. Dat hij Christus niet meer van de troon kan stoten. Dat hij de gang van het evangelie over de wereld niet kan tegenhouden. Dat hij niemand van de schapen van de kudde van de Heere Jezus kan roven, ook al zal hij nog zo zijn macht erop op bot vieren. Dat zijn toch beperkingen waaraan Satan onderworpen is. Hij kan niet meer wat hij wil. Dan zou er nog heel wat meer gebeuren. Maar goed, dat is dus een onderwerp apart. En dan tenslotte, ik word al 10 jaar door die duivelse aanvallen geplaagd, dag en nacht. Mensen begrijpen dat niet. En toch, ik praat zo graag nog eens over de preek. Ik leef dag en nacht met mijn verlosser. Ik zou bijna zeggen, hier voel ik in die vraag, en ik heb hem expres maar even voor het laatst bewaard, hier voel ik iets van de spanning van het leven van het geloof. Een mens die, ik praat over een voor mij onbekende, maar als ik het nou hier zo voor mij zie in dit antwoord, die aan de ene kant mag zeggen, en mijn hart gaat naar de Heere uit. Zelfs die met Job mag zeggen. Mijn verlosser. Mijn Goël. En wat is het een vreugde om naar zijn huis te gaan. Wat is het een vreugde om zijn woord te horen. Want daar ligt mijn hart en daar ligt mijn leven. En tegelijkertijd die andere kant. Lieve broeder of zuster. Wat u hier schrijft, dat zegt de catechismus helemaal aan het eind. Als daar gebeden wordt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat de duivel, de wereld, ons eigen vlees, die driehoofdige vijand, die doodsvijand, niet ophoudt ons aan te vechten. En dat kan dan inderdaad letterlijk zijn, dat je daar dag en nacht mee te strijden hebt. Dat zal bij de een weer anders liggen dan bij de ander, maar dat is de belijdenis van Gods verloste volk. Ze houden niet op. En in eigen kracht kan ik niet één ogenblik staande blijven. En toch, zo wil ons toch staande houden. En is het juist in die geestelijke strijd niet. In dat bangen niet. Dat je soms zo heel sterk kunt verlangen naar het einde van de strijd. Je kunt smeken dat de hemelen geopend worden. En dat die grote koning komt. Om de volle vrede te doen neerdalen op aarde in het leven van zijn volk. En wat jezelf betreft. Dat er soms het verlangen kan zijn verlost te worden. Van het lichaam deze doods. Zodat die vijand op geen enkele manier meer vat op je heeft. Het mooie vind ik. En daar wil ik mee eindigen. Dat deze vraag, die getuigt van veel strijd, van veel moeite, eindigt met die woorden, mijn verlosser. Toen Job dat had gezongen op de puinhopen van zijn leven, op de ashoop achter zijn huis, toen was de strijd nog niet voorbij. En in de hoofdstukken die volgen na Job 19, waarin hij die belijdenis mag uitspreken, merkt u dat de strijd nog voortgaat en dat de worsteling er nog steeds is. Maar daar waar Job heeft mogen zeggen, mijn verlosser, daar heeft de Satan het in die worsteling om de ziel van deze mens voorgoed verloren. Mag ik u vertroosten met deze woorden? Dank u wel. Samen danken. Genadige Heere, als we aan het einde van deze avond voor uw aangezicht komen, dan vragen we van u, wil onze dank aannemen voor wat u gaf. Wat een voorrecht dat u in uw woord maar niet alleen vertelt wie u zelf bent, maar dat u ons ook vertelt van die grote tegenstander, wie hij is, en hoe zijn tactieken zijn, en de wapenen waarover hij beschikt, opdat we in deze wereld waarin hij rondgaat als een briesende leeuw, gewaarschuwd zouden worden. Opdat onze ogen geopend zouden zijn. en we net als soldaten in de oorlog zouden weten waar de frontlijnen lopen en waar we voor op onze hoede moeten zijn, en geef ons de genade dat we het Paulus mogen nazeggen: zijn listen zijn ons niet onbekend. Maar groter nog, Heere, is het wonder dat u zelf een antwoord hebt gegeven op die grote vijand. Dat u de mens, nadat hij die duivel was toegevallen, niet aan hem over hebt gelaten. U had dat naar recht kunnen doen. Maar dat u zelf voor uw eigen eer ging zorgen en voor uw eigen werk wilde instaan. Dat u toen al beloofd hebt en in de volheid van de tijd waargemaakt, het zaad van de vrouw dat komen zou om de kop van de slang te vermorzelen. Grote Heere Jezus Christus, wat heeft het u veel gekost om zo zondaren te verlossen uit die wurggreep van die macht der duisternis. Wat hebt ge er veel voor over gehad. Wat is uw liefde een liefde tot het einde, zoals we die juist in deze weken mogen zien oprijzen vanuit de prediking van uw woord. O, geef ons toch, Heere, dat het onderwerp van deze avond ons mag uitdrijven naar hem die de overwinnaar is. Naar hem die zondaren gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Satan het minste vat op ons. Dicht bij hem kan de Satan niet meer komen. Dicht bij hem is er leven en vrede en veiligheid. Genadige Heere, zegen ons, opdat we verder mogen in deze wereld als mensen die door genade die geestelijke strijd hebben leren kennen, maar die ook weten waar ze de wapens kunnen vinden. En die vooral weten van hem die overwonnen heeft en die volkomen overwinnen zal. En die zijn volk garandeert: niemand zal ze uit mijn hand rukken, de poorten der hel overweldigen. Straks zullen ze daar staan, overwinnaars aan de glazen zee, in de vergeving van al onze zonden. Smeken we het u, Heere. Amen.